Namens de kerkraadgemeente heb ik vooraf de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag gaat u om 16:30 voor uw eigen predikant, dominee Van der Brink. Aansluitend is er een broodmaaltijd en preekbespreking. Iedereen, ook gasten, zijn van harte welkom. De diensten van volgende week zondag zijn als volgt. Om 10:00 en om 16:30 gaat dominee Van der Brink voor, 's middags in een doopdienst. Woensdag 28 oktober vergadert de kerkenraad. Op zaterdag 31 oktober is er om 8:00 reformatieherdenking. Dominee Mensink zal spreken over solo Christo. Alleen door Christus. Dominee Kempeneers over sola fide. Alleen door het geloof. En dominee Van der Brink over soli deo gloria. Alleen aan God de eer. Jong en oud zijn van harte welkom in deze herdenkingsbijeenkomst. Volgende week zondag zullen in de middagdienst Anna Boonzaaier, Evi Nobel en Jinte Overduin worden gedoopt. Kinderen en hun ouders mogen in de voorste banken van het middenschip komen zitten. Volgende week is er weer een extra collecte voor het bouwfonds Huisvesting. En na de dienst is bij de uitgang de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. Voor alle datageld Deo Volente. Tot slot de collecten. In de eerste plaats mag u geven voor het evangelisatiewerk vanuit de eigen gemeente. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Van harte in de Here bij u aanbevolen. Tot zover zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 116, daarvan de eerste drie versen, waarvan het derde vers de kinderpsalm is. Psalm 116, wij zingen vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde, och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Vanmorgen staat er één vraag centraal in de preek. Kent u, jij, Jezus? Vandaar dat wij samen zingen naar de lezing van Gods heilige wet. Des Heren vrees is rein, zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt, een straal van billijkheid, dat ze al onwaarheid haat. Psalm 19 vers 5, naar de lezing van Gods heilige en heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij openen de Bijbel vanmorgen in Filippenzen 3 en lezen samen de eerste 16 versen. Filippenzen 3 is de schriftlezing vanmorgen, vers 1 tot en met 16. Gods woord klinkt er als volgt. Filippenzen 3, vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. Naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade verlies geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen verlies schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al gekregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en mij uitstrekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, het doel tot de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover de schriftlezing. Vers 10a is de tekst voor de prediking van morgen. Waar Paulus het verlangen van zijn hart onder woorden brengt als volgt. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Kent u Jezus? Laten wij samen bidden om Gods zegen tijdens deze dienst. Laten we bidden. Heere, wat zijn wij op een bijzondere plek samengekomen vanmorgen. Een plek waar het heil dat nooit vergaat uitgedeeld wordt. Niet alleen aangewezen, maar zelfs door de werking van uw geest toegeëigend. Wat een voorrecht, Heere, dat we met jongeren en ouderen vanmorgen samen mogen zijn. Rondom uw geopende woord. En als wij het boek der boeken opendoen, laat dan het licht van uw geest erop vallen, zodat de persoon om wie het gaat in dit hele boek naar voren zal komen, zal schitteren vanmorgen, als nooit tevoren. De Heer Jezus Christus, zijn werk, zijn naam. U weet in hoeverre wij interesse gekregen hebben, verlangen gekregen hebben, begeerte gekregen hebben om hem te kennen en lief te hebben. Dan zitten we hier met honger, met vragen ook wellicht, verlangend naar hem die het antwoord is op de grootste levensvraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Als er vanmorgen iemand is die loopt met zijn ziel onder de arm, omdat die vraag ons zo te neerdrukt, laat dan vanmorgen het antwoord gegeven worden. Omdat er op hem gewezen wordt, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat het ook daadwerkelijk doet. We bidden voor alle heren die buiten staan. Die verlangen naar de kennis van u, maar nog niet gekomen zijn tot de overgave. Om de kracht van boven, waardoor alle weerstanden van ons hart wegvallen. En die wonderlijke ontmoeting gaat plaatsvinden tussen Jezus en een zondaar. Die gaan ruilen van plaats. Hij in mijn plaats. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij mijn zonde. En ik zijn volmaakte gerechtigheid. We bidden ook voor hen, heren, die ervan mogen leven. Aarzelend wellicht. Die merken dat de zon geleidelijk opgaat. En alle sterren waar we eerst ons op richten gaan wegvallen. Dat u meer en meer het allerhoogste en eeuwig goed wordt. We bidden om onderwijs, Heer, voor hen die u kennen en met u leven. Laat het verlangen van Paulus het verlangen van ons zijn. Opdat ik hem kennen, dieper leer kennen. En de kracht van zijn opstanding. Laat zo, Heren, die geestelijke gemeenschap met u die u geeft en die beoefend wordt door het geloof, verdiept worden door de prediking van het woord. U hebt toch uw woord gegeven als middel om te komen tot het heil, maar ook als middel om te leven uit het heil en bij het heil wat u aangebracht hebt in uw Zoon Christus. Wat een voorrecht dat we hier mogen zijn. Tegelijk, Heren, we denken aan al die mensen die geen behoefte hebben aan de verkondiging van uw woord. Die leven bij het heil wat een keer vergaat. Bij de schatten die we een keer los moeten laten als we 80 jaar geworden zijn. Of door een ziekte geveld raken. Wij bidden, Heren, om de doorwerking van uw woord in de harten en levens van onze landgenoten, die soms zo dichtbij wonen. Naast ons, tegenover ons. Vanmorgen zagen ze ons gaan. Of zien ze na verloop van tijd dat de auto weer van de dam is. En breekt er een dag van vrijheid aan voor hen die geen behoefte hebben aan uw woord. Vrijheid die uitloopt op eeuwige gebondenheid. We bidden, Heren, dat we onze roeping mogen verstaan als gemeente. Om niet alleen te bidden, maar ook met de daad in de praktijk van het leven ons bewust te zijn van de roeping waarmee u ons roept om licht te zijn en zout te zijn in een smakeloze wereld. We bidden voor onze jongeren wat dat betreft. Mogen ze smaak hebben, smaak krijgen in de omgang met het woord. En merken dat dat het leven echt waarde geeft. Uitzicht geeft. Hoop en moed. Zegen, Heren, zo ons samen zijn. En dat we aan het eind van de dienst mogen zeggen, u was er zelf. En het was waar, uw heil werd verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Als we kijken naar onszelf, Heren, zijn er zoveel tekorten. En begrijpen wij niet dat we sowieso nog samen mogen komen. Dat u nog spreekt terwijl wij u het zwijgen opleggen. Terwijl we luisteren naar de stemmen van de wereld. Wat een wonder dat u opnieuw naar ons toekomt. En laat uw stem beantwoord worden. U hebt er verlangen in. En u ziet er naar uit. Dat er vanmorgen mensen zijn die de roepstem van Christus beantwoorden. En het uitzingen met heel hun hart. Alles wat aan hem is, is zo begeerlijk. Hij is de schoonste van alle mensen. Hij is mijn redder en mijn heiland. Die op het kruishout het heeft uitgeroepen, ook voor mij. Het is volbracht. Mogen we zo wonen in uw huis en uitzicht krijgen op hem die ons leven is. We bidden Heer om de krachtige werking van uw geest, ook als het gaat om de prediking van het woord. Dat uw dienaar niet vertrouwt op eigen woorden en eigen inzichten, maar dat hij het mag ervaren dat de woorden van zijn mond en de overdenking van zijn hart voor u wel behagelijk is. En laat zo alles wegvallen wat van mensen is. En laat de dienst van mensen uiteindelijk een dienst zijn waarin u zelf handelt en optreedt en aan het woord komt. Gedenk ons, Heren, heenlevend naar het einde van alle tijden. Wie weet hoe spoedig. Maak ons bereid om u te ontmoeten als u terugkomt op de wolken van de hemel. En als wij daar bang voor zijn, laat dan de vraag van vanmorgen de vraag zijn waarop we ons concentreren, heenreizend naar de wederkomst. De vraag die centraal dient te staan. Ook als het gaat om uw tweede komst. Ken ik hem of ken ik hem niet? Zegen ons, zegen alle die samenkomen in uw naam, in dit land en daarbuiten. Gedenkend zendingswerk en evangelisatiewerk, breidt uw koninkrijk ook vandaag uit. Zegen ook de dienst van onze broeder en vriend dominee van de Brink hier in deze gemeente, samen met de broeders van de kerkenraad. Geeft u wijsheid en afhankelijkheid om in uw voetspoor te gaan en te luisteren naar hem die de herder is van de gemeente. Hoor ons bidden en danken, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 119, vers 33 en 88. Psalm 119, vers 33, gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heer, een goede zin verstaan en wetenschap. En vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen. Wij zingen samen Psalm 119, vers 33 en 88. Wat een vraag. Kent u Jezus? Dominee, daarvoor moet u op het Centraal Station zijn. En daar moet u mensen aanschieten. En die mensen moeten die vraag voorhouden. Kent u Jezus? Dan moet die vraag ook in de kerk gesteld worden. Misschien vind je het wel heel onvanzelfsprekend dat vanmorgen die vraag als thema nota bene boven de preek staat. Nou, als het voor jou nou heel vanzelfsprekend is dat je Jezus kent, hoop ik dat je toch het onvanzelfsprekende ervan zult inzien vanmorgen. Kent u Jezus? Er is niets zo onvanzelfsprekend als dat. Dat is echt een wonder. Als je daar ja op mag zeggen. Maar ook al zou u hem wel kennen, dan nog is het goed om die vraag jezelf te stellen. Kent u Jezus? Ja, ken ik hem eigenlijk wel echt, hè? Zoals je in een goed huwelijk het jezelf ook kunt afvragen, zonder te twijfelen aan de trouw, aan de wederzijdse trouw. Je kunt het jezelf afvragen en je kunt die vraag ook naar elkaar stellen. Kennen we elkaar wel eigenlijk? En dan ontdek je dat je na jaren van huwelijk elkaar beter leert kennen dan aan het begin. Kent u Jezus? Ik stel vandaag niet alleen vragen, ik heb ook antwoorden. 4 antwoorden vanmorgen, vanuit dit gedeelte. Het is geen keuzemogelijkheid. Als u er 1 herkent in uw leven, dan zal het wel goed zitten. Het zijn 4 antwoorden, die alle 4 leven in het leven van een christen. Ik zal ze noemen. Het kennen van Jezus is alles overtreffend. Dat is het eerste. We lezen in vers 10 opdat ik hem kenne. En dat heeft Paulus al eerder gezegd in vers 8. Ik acht alle dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Alles overtreffend. In de tweede plaats. Het kennen van Jezus is relationeel. Want het woordje kennen is niet zomaar een intellectueel kennen met je hoofd. Er zit een relatie in. Derde, het kennen van Jezus is onverzadigbaar. Paulus spreekt zijn verlangen uit, opdat ik hem nog dieper kenne. En tot slot, het kennen van Jezus verandert je. En dan letten we op het laatste deel. De kracht van zijn opstanding, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Waar bidt Paulus om? Om verandering. Dat de opstandingskracht van Christus ook in zijn leven schittert en naar voren komt. Kent u Jezus? Het kennen van Jezus is alles overtreffend. Is relationeel. Is onverzadigbaar. En het verandert je. Laten we beginnen met het eerste. Het is alles overtreffend. Er zijn momenten in ons leven, gemeente jonge mensen, dat je de balans opmaakt. Op een bepaald moment moet de belasting ingediend worden, belastingaangifte gedaan worden, en dan maak je de balans op van alles wat er uitgegaan is en erin gekomen is. En voor sommigen is dat halverwege het jaar en voor anderen aan het eind van het jaar. En er zijn misschien wel meer momenten in jouw leven dat je de balans opmaakt van hoe het tot nu toe gegaan is. Op je werk, tijdens de studie, wat heeft je gebracht? Je had idealen, zijn ze uitgekomen of juist niet? Balansdagen. De zondag is een balansdag bij uitstek, gemeente. Want als wij ergens de balans kunnen opmaken, is het hier. En dat gaat dan niet om een balans van aardse schatten. Maar het gaat om de balans die we opmaken voor Gods aangezicht. Hoe staat het met het leven. Heb ik uitzicht over dood en graf heen? Reis ik getroost naar het erfgoed hierboven? Of niet? Waar sta ik op die weg? Wankel ik misschien ten dode? Of betreed ik de smalle weg, maar dreig ik van het spoor af te raken? Balansdag dus, de zondag. Het is niet zo heel vreemd om zo'n balansdag eens in de week te hebben en op gezette tijden ook jezelf af te vragen, hoe staat het ervoor? Iemand die dat niet doet, die leeft aan zichzelf voorbij. En daar zijn we heel goed in, zeker in deze tijd. Geen reflectie meer op jezelf. Alleen maar leven voor het platte hier en nu. Paulus gaat ons voor vanmorgen in het opmaken van de balans. Want hij heeft het ook gedaan in dit hoofdstuk. Hij schrijft aan de gemeente van de Filippenzen. En dat is een gemeente waar het nodig aan de hand is. Er zijn dwaaleraren die de gemeente in verwarring brengen. Paulus noemt ze zelfs kwade arbeiders, vers 2. Honden. Nou, dat is krasse taal, zouden we zeggen. Het zijn dus echt mensen die de gemeente op de kop zetten. Met allerlei leerstellingen komen. Die haak staan op wat Paulus verkondigde. Paulus zou het zo samen kunnen vatten. Die dwaaleraren die roemen in het vlees. Maar ze dienen God niet in de geest. En ze roemen niet in Christus Jezus, vers 3. Dat is het gevaar van de dwaaleraren in Filippi. En Paulus herkent in het leven van die dwaaleraren wat hij zelf jarenlang gedaan heeft. Wat dan? Optellen. Geen balans opmaken, maar optellen. En Paulus eindigde altijd in de plus. Het was een leven waar iemand anders jaloers op kon zijn. Hij blonk uit in principiële overtuigingen, in striktheid, in orthodoxie, in vroomheid. Zonder leven. En ze zijn er nog. De mensen die van hun striktheid en orthodoxie het kenmerk maken van het echte en het ware en het beste. Die met uiterlijke kenmerken denken boven anderen te staan en zeker toch ook wel een streepje voor te hebben bij God. Al zullen ze dat nooit zeggen, maar heimelijk toch wel hopen. Waar ben je dan mee bezig? Dan ben je bezig om je vlees te strelen. En voor het woordje vlees, jonge mensen, mag je lezen je ik, je ego, je zelf. Nou, heb je er nooit eens last van dat je vlees gestreeld wordt? Je bekleedt een vooraanstaande positie, je wordt lid van een bepaald bestuur, je ontvangt een diploma en er is ineens roem voor je. Er is aandacht. Mensen spreken wel van je. Wat gebeurt er dan van binnen? Ook een gezonde persoonlijkheid heeft daar last van. Dan denk je, nou, dat heb ik toch goed gedaan? Streelt je vlees. Nou, Paulus herkent het bij de dwaaleraar en hij is bang dat het in de gemeente van Filippi doorsijpelt. Het roemen in het vlees, het vertrouwen in het vlees. U zegt, maakt het iets concreter vanmorgen. Waar denkt u dan aan? Nou, aan verschillende dingen. Ik heb al genoemd die ene uithoek, hè, de orthodoxie. Iemand die gaat vertellen wat hij allemaal ondervonden heeft en ervaren heeft. En dat als maatlat voor anderen gebruikt, hoor mij eens. Maar het kan ook bij een heel gewoon gemeentelid voorkomen wat al jaren en dag in de kerk zit, twee keer per zondag, wat bidt en wat uit de Bijbel leest en wat denkt. Ja, ik doe eigenlijk zo'n beetje alles wat ik kan doen. betrouwen in het vlees. Het komt ook in een andere uithoek voor dat mensen kiezen voor Jezus en dan laten zien hoe vol ze wel niet zijn van hem. En ze moeten van zichzelf praten over hem. En ze moeten actief bezig zijn. Het moet. Van wie? Ja, van zichzelf. Want je moet nou nu toch wel bewijzen dat je gelooft. Betrouwen in het vlees. Kent u Jezus, gemeente? Paulus helpt ons vanmorgen om op die vraag een antwoord te geven. Hij zegt, luister nou eens naar mij, jongen. Ik ben iemand geweest die dacht een streepje voor te hebben, maar moest leren een grote min te zijn. En lees maar mee in je Bijbel. Paulus noemt 7 pluspunten. Hij zegt, die dwaalleraren die betrouwen in het vlees. Nou, als er eentje in het vlees zou kunnen roemen, ben ik het wel. Luister maar, vers 5. Ik ben op de juiste dag besneden. Dat was voor een Jood heel belangrijk. Op de 8e dag. Ik ben uit het geslacht van Israël, een ras echte Jood dus. Nota bene uit de stam van Benjamin. U weet, Benjamin was de enige zoon van Jacob die in het beloofde land geboren is. Als je uit de stam van Benjamin was, ja, dan hoorde je echt bij de top. Bijzonder, dus. Hij zegt, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Ik spreek de Hebreeuwse taal. Ik herken de Hebreeuwse gewoonten en gebruiken. Ik ben door en door een afstammeling van Abraham. Naar de wet was ik een Farizeeër. Je had binnen de Joodse richting verschillende groeperingen, hè, zoals je in de gereformeerde gezindte ook allerlei groepen, verbanden hebt. En wij spreken dan in termen van links en rechts. Dat kent u wel. Nou ja, het was in die tijd al niet anders. Paulus was een Farizeeër. Nou, laten we maar zeggen, het was een echte rechtse Jood. Echt een goeie dus. Heel nauwkeurig hield hij de wet. Hij was zo vroom. En de mensen spraken wel van hem. Naar de ijver, vers 6, een vervolger van de gemeente. U zegt, dat is niet zo positief. Nou, in de ogen van Paulus toen wel. Want hij vervolgde de gemeente die Jezus wilde dienen. En die gemeente van Jezus deed afbreuk aan het Joodse volk in zijn ogen. Dus hij vervolgde die mensen. En hij dacht zo God een dienst te bewijzen. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, was ik onberispelijk. Paulus was een voorbeeld voor anderen. Nou gemeente, wat denkt u ervan? 7 pluspunten. Maar wat gebeurde er, kinderen, in het leven van Paulus? Ik maak het duidelijk met een beeld. De zon ging op, zoals vanmorgen de zon opging. En na een aantal grijze dagen is dat een verademing. Als de zon opgaat. In Paulus' leven is de zon ook opgegaan. En kinderen, weet je wat er gebeurt als de zon opgaat? Wat moet er dan weggaan? De nacht, maar ook de sterren. Alle lichtdragers van de nacht, die zie je niet meer. De sterren in ieder geval niet meer. Als de zon gaat schijnen, verbleken de sterren. Toen Jezus in zijn leven kwam, werden de pluspunten minpunten. En daarom gebruikt Paulus de woorden in vers 8, dat alles waarvan hij dacht dat het hem op weg hielp, dat het schade, vuilnis, drek is geworden voor hem. Als je het vergelijkt met de kennis van Jezus, zegt Paulus, stelt het allemaal niets voor. Dan mag het op één hoop geveegd worden. En mag het naar de vuilnisbelt. Al die pluspunten, al die dingen waarvan ik denk, dit levert vast iets op. Al mijn deugden werden een wegwerpelijk kleed. Nou gemeente, nog een keer de vraag. Kent u Jezus zo? Heb je het meegezongen dat hij meer waard is dan het fijnste goud op aard? En dat niets de glans van Jezus kan verdoven. Je hebt het in verschillende hoeken van het leven geprobeerd. Of dat je ziel kon vullen. Maar het gat van je ziel was te groot. En dan zit je vanmorgen hier. En dan gaat het over de vraag, kent u Jezus? Hoe weet je nou of Jezus in jouw leven niet alleen maar een persoon is die je van horen zeggen kent, maar daadwerkelijk je verlosser is? Nou, zegt Paulus, dat kun je weten. De kennis van Jezus gaat alles te boven. Vers 8, ik acht alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid. In het Grieks staat daar ook het woordje hyper. De jongeren spreken van hypermodern, dat betekent uitermate modern. Nou, de kennis van Christus is uitermate alles te boven gaand. Waar ben je vol van? Waar mag je wakker voor gemaakt worden? Wat beslaat een groot deel van je leven? Vul het maar in. Maar heb je geleerd? De kennis van Christus Jezus gaat dat allemaal ver te boven. Ja, zegt u. Had je dan maar zo'n weg als Paulus meegemaakt, hè, dan kun je dat heel duidelijk aanwijzen. Dat er een punt in je leven is geweest dat het helemaal omging. Moet je dat meemaken zoals Paulus dat meegemaakt heeft? Kijk, Paulus mag ervan spreken. Heel vrijmoedig. Gaat de zon in één keer op? Gaat heel geleidelijk, hè? De meeste keren wel tenminste. Altijd. Al zien we die altijd. Soms is de zon er in één keer. In Paulus' leven. Als het in één keer raak. Hij werd tegengehouden. Hij werd zondaar voor God. Maar in de meeste gevallen gaat het heel geleidelijk. Er gaat de zon op. En als de zon opgaat, dan gaan de nevels verdwijnen en verbleken de sterren. Ja, wat is er dan gebeurd? Nou, Calvijn gebruikt een heel mooi beeld in zijn commentaar op dit gedeelte. Hij zegt, vergelijk het maar met een storm op zee. De schepelingen zitten aan boord, de storm steekt op. Het wordt ze benauwd en dan is het kiezen of delen. Of met man en muis vergaan. Of dat wat waarde heeft aan schatten overboord. Zodat het schip leeg wordt en bestand blijft tegen de klappen van de golven. Die lading moet overboord, gemeente. Ook al is ze zo kostbaar, op zichzelf beschouwd, heel wat waard. Maar in vergelijking met je leven stelt er toch niks voor. Als we met elkaar medereizigers zijn op weg naar de eeuwigheid, wat stelt dan alles waarvan wij zeggen, het kan mijn hart zo in beslag nemen, nog voor? Ja, of je moet vanmorgen zeggen, maar dat is dan je eigen keus. Ik kies daarvoor, dominee. Nou, dan kiest u daar maar voor. En dan houdt u het maar vol, 80 jaar, zonder Jezus. Maar dan zal ik u ook zeggen vanmorgen dat u het zonder Jezus moet stellen, na uw sterven. En dat betekent eeuwig nacht. Dan ben je echt dwaas, als je hier gezeten hebt vanmorgen en geluisterd hebt en de woorden van God in de wind hebt geslagen. Alle aardse schatten die het geloof in de weg staan om tot Christus te komen, daarvan moeten we afstand doen, zegt Calvijn. Paulus heeft het geleerd. Ik wil nog maar één ding, zegt hij. In hem gevonden worden. Hij is alles voor mij. Kent u Jezus? Het kennen van Jezus gaat alles te boven, is alles overtreffend. De tweede, het is relationeel. Paulus gebruikt meerdere keren het woord kennen. En kennen komt van een oud-Nederlands woord bekennen. Bekennen, staat de vertaling, gebruikt het op meer plekken voor de gemeenschap tussen man en vrouw. Heel intiem. Relationeel. Geen verstandskennis. Geen intellectuele overtuiging dat Jezus misschien bestaan heeft en geleefd heeft. Kennen. Kijk, in ons spraak gebruikt is kennen verwaarden tot iets van iemand weten. Kent u koning Willem-Alexander? Dan zegt u, ja, die ken ik. In zekere mate ken ik hem wel. Ik weet dat hij koning is en ik weet wat gegevens van hem. Maar kent u hem? Zoals Maxima hem kent? Nee, natuurlijk niet. Maar zou zij hem niet het diepst kennen van allemaal? Ja, natuurlijk, zegt u. Hoe komt dat? Het is een relatie. Het kennen van Jezus, gemeente, is een relationeel gebeuren. Een relatie tussen een jongen en een meisje kan alleen maar bestaan als er kennis is van elkaar en voortgang is in de kennis van elkaar. En daar gaat het God om, ook vanmorgen, gemeente. U zit hier niet om uw hoofd alleen maar vol te stoppen met informatie die uitgedeeld wordt. Dan gaat u naar huis en dan moet de Heer tegen u zeggen, maar ik heb geen lust in offeranden. Even vertaald naar nu. Ik heb geen lust in twee keer naar de kerk gaan en je gaven geven en dan weer naar huis gaan. Maar ik heb lust in kennis, zegt God in Hosea. In het Oude Testament was dat het risico van de oud-testamentische offerdienst. Alles draaide en de priesters offerden wel en het volk kwam wel. En het volk bracht de dieren wel en het ging door dag in dag uit. Het draaide allemaal door. Maar er klopte geen hart meer in de eredienst van Israël. En vandaar dat God op veel plekken zegt tegen het volk van Israël, o Israël, ik heb geen lust in offeranden. Moet je die offers dan afschaffen? Moet je dan maar thuis blijven? Nee. Maar wie het dankbaar hart mij biedt ter offerande, die zal ik Gods heil doen zien. Nieuwtestamentisch gesproken, het gaat om de diepgaande, relationele kennis van hem. Paulus zegt dat ook in vers 8, als hij het heeft over de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Het is geen opgezegd lesje. Het is een persoonlijke zaak. Wie heb jij lief? Eigenlijk zou je de vraag, kent u Jezus, ook zo kunnen formuleren. Hebt u hem lief? Want het kennen van Jezus is dus niets anders dan het liefhebben van hem. Is hij de liefde van je hart waard? Als je vraagt wie heb je lief, dan breekt dat de kern van ons bestaan open. Wie heb jij lief? En dan komt er de persoon wie alles voor je betekent. Nou, zo stel ik die vraag vanmorgen ook, kent u Jezus? Het is de vraag die je identiteit, je persoon overbreekt, tot op de kern. Heb je hem lief? Hoe kan Paulus dan zeggen, zegt iemand, dat hij hem lief heeft? Weet u het? Hij Hij heeft mij lief, hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Paulus spreekt in Galaten 2, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Mooi is dat, hè? Dat hij zegt, hij heeft mij lief gehad en daarom gaf hij zichzelf over, niet andersom. Hij gaf zichzelf over en toen had hij mij ook lief. Maar alsof het een heel persoonlijk, niet alsof, het is een heel persoonlijk gebeuren. Alsof er maar één zondaar was in de wereld, dat was Paulus. En Christus had hem op het oog. Hij gaf zichzelf over. Omdat hij mij lief had. Dat is ook altijd de basis van de liefde van een christen voor Jezus. Ik heb hem lief. Omdat hij mij heeft lief gehad. Onbegrijpelijk wonder. Kunt u niet onder woorden brengen. Dat Christus mij op het oog had. Zijn liefde zocht mij teder. Zijn liefde vond mij. Door genade ben ik een kind van God. Zeg je het mee vanmorgen? Het kennen van Jezus is relationeel. Ja, ik ken hem. Vraag niet hoeveel u ervan kent. Ken je hem? Je gaat een stel wat pas getrouwd is. En wat antwoordt op de vraag, hou je van elkaar? Ja, natuurlijk, we zijn helemaal gek van elkaar. Dan ga je het ook niet zeggen, ja, maar over 30 jaar spreek ik je nog wel eens. Laat dat maar gebeuren. Kent u hem? Vrienden, kunnen mensen zijn die je lief hebt. Vriendinnen kunnen om je heen staan. Connecties, relaties. Waardoor je niet eenzaam bent. Maar echt, jonge mensen. Er is maar één relatie die onverbrekelijk is. En dat is de relatie met Jezus. Al die andere relaties, hoe diepgaand ook en hoe duurzaam ze ook lijken. Je moet elkaar een keer loslaten. Maar dat geldt nou niet van deze kennis van Christus. Wie hem kent, heeft het eeuwige leven. En zal zelfs door de dood heen gedragen worden. Psalm 23. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Gij zijt met mij. Zo diep is die relatie dus. Het kennen van Jezus, alles overtreffend, relationeel. In de derde plaats, onverzadigbaar. Paulus heeft het in vers 10 over de kennis, nadat hij in vers 8 ook al gesproken heeft over kennis. Dat is geen vergissing. Je moet vers 10 ook niet zo lezen alsof hij Jezus nog niet kent. Dat zou je oppervlakkig gelezen wel kunnen denken. Paulus kent hem nog niet en hij verlangt om Jezus te kennen, opdat ik hem kenne. Als ik hem maar kenne, hem de mijne weet. Ja, maar Paulus weet dat al. Ik heb alle dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Waarom dan hier opnieuw, opdat ik hem kenne? Ik weet nog heel goed dat ik als jongen van een jaar of 15 een preek hoorde over Hosea 6, vers 3. Dat zijn van die teksten waarvan je denkt, staan die in de Bijbel? Wij zullen hem kennen en wij zullen hem vervolgen te kennen. En in die preek, dat weet ik nog, bij alles wat ik vergeten ben, legde de dominee nadruk op niet alleen het begin van de kennis van Christus, maar ook dat er groei is in de kennis van Jezus. Er is een vervolg. Dan begint het pas. Ja, toch? jullie die pas getrouwd zijn. Dan begint het toch pas. Het kennen van elkaar. Nou, zoals bij Paulus ook. Kijk, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En een christen heeft genoeg aan hem. Maar dat is wat anders dat je genoeg hebt van hem. Je hebt genoeg aan hem, maar nooit genoeg van hem. De kennis van Jezus laat je niet op je lauweren rusten. Nou ben ik binnen, nou ben ik behouden. Maar een kenmerk van echte Christuskennis is verlangen naar meer kennis van hem. Wonderlijk. Want dat zoek je zelf niet. Dat is het geschenk van de Heilige Geest die mij doet verlangen naar meer kennis. Wonderlijk en tegelijk is het ook zo begrijpelijk. Nog een keer die huwelijksband. Een gezonde relatie tussen twee mensen. Daarin zit groei, voortgang. Je gaat elkaar kennen. De dieptepunten die je samen doormaakt. In de hoogtepunten die je samen meemaakt. En al met al vergroeien meer en meer aan elkaar. Zodat je zegt na een paar jaar, ik ben niet meer die ik was. Het kennen is verdiept van de ander. Het is net een ontdekkingsreis. Het kennen van een ander. Het kennen van Jezus ook, met eerbied gesproken. Er zijn mensen die eilanden hebben ontdekt en ze hadden daar een bepaalde voorstelling van. Op dat eiland zal het er zo en zo uitzien, het klimaat zal zo en zo zijn. En toen kwamen ontdekkingsreizigers aan op een eiland en het ging hun stoutste verwachtingen te boven. Toen ze voet aan wal zetten, wisten ze niet wat ze zagen. Weet u wat de koningin van Sheba zegt? Als ze gehoord heeft van Salomo, als een wijsheid en als een schat, dan wil ze graag kennis met hem maken. En ze heeft een bepaalde voorstelling van Salomo gemaakt, stel ik me voor. Van zijn wijsheid en van zijn schatten. En dan komt ze daadwerkelijk met Salomo in contact. En dan zegt ze tegen hem, oh, maar de helft was mij nog niet aangezegd. Het is nog veel rijker en veel heerlijker en veel groter dan ik ooit had kunnen, durven, denken. Zo is het, zegt Paulus, met de kennis van Christus. Vroomheid zonder God, orthodoxie zonder kloppend hart, die laat je vastroesten. En je blijft wie je bent. Onveranderlijk. Kil, koud. Maar een leven vanuit Christus verandert je. Terwijl de uitwendige mens verdorven wordt, wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Het gaat alles te boven. Paulus heeft het in Efeze 2 over de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de liefde van Christus. Die mijn kennis te boven gaat. Kijk, dan zit je in de kerk en dan zeg je, ja, ik weet het allemaal wel. Is die dominee nou weer over Christus en weer over geloof en weer over heiliging? Dan ben je een spons die alles in zich opneemt. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is wat de Bijbel verstaat onder geestelijke groei. Petrus schrijft daarover in zijn zendbrief en dan heeft hij het over de opwas, de groei in de genade en in de kennis van Christus Jezus. Er is dus groei, progressie in het geestelijk leven. Misschien zijn we daar een beetje bang voor geworden om daar elkaar ook op te bevragen, ook op huisbezoek. Ik weet niet hoe dat hier is natuurlijk, maar ik merk dat wel eens ook aan ouderlingen van ja, het gaat er toch om dat je weet dat die ander een kind van God is, of niet? Ja, maar als die een kind van God is, vraag je dan ook hoe het zit tussen de eerste en de tweede avondmaalsgang. Is er vooruitgang of achteruitgang? Is er stilstand? Het moet toch heel gewoon zijn om dat aan elkaar te vragen, ook in de gemeente. Is er opwas? in de genade en kennis van Christus Jezus. Leer je hem, laat het allemaal iets concreter worden, leer je hem dieper kennen in de heerlijkheid van zijn namen. In de volkomenheid van zijn werk. In de heerlijkheid van zijn persoon als mens en als God. In zijn gang die hij maakt van kribben naar kruis. Als dat nou niet zo is en je kunt niet ontkennen dat je de Heer Jezus lief hebt, dan zou het wel zo kunnen zijn dat je vanmorgen luistert naar de preek terwijl je ziel onder een dikke laag stof zit. Dat zou goed kunnen. In het leven van een christen is er stilstand. En stilstand betekent achteruitgang. Dat de glans ervan afgaat. Vraag je jezelf dan af vanmorgen, hoe komt dat? Hou ik misschien een zonde aan de hand? Die ervoor zorgt dat ik in beslag genomen word door mijn vlees, mijn ego. Dat voed ik. Terwijl ik zo de geest tegensta. Of zijn er andere oorzaken aan te wijzen in je leven? Heb je de verharde verdriet van vanmorgen? Als de herder je zo aanspreekt. Als een christen die niet meer glanst en schittert. Maar een christen die onder een dikke laag stof zijn gang gaat door de wereld. Geen getuigenis, geen aantrekkingskracht. Gij zijt het licht der wereld, het zout der aarde, met smakeloos geworden. Naast daar vanmorgen de herder. Die je niet uit het oog verloren is. En je op je plek zet. En je door deze prediking voedt met honger. En voedt met dorst naar hem. Wat een wonder, hè? Dan zie je ook dat de kennis en de voortgang van de kennis van Jezus niet iets is wat van mij afhangt. Het wordt mij gegeven ook. Het is ook een geestelijk geheim. De geest openbaart alle dingen. Leidt mij in de waarheid. Verheerlijkt Christus in mijn leven. Maar ik ben er wel zelf bij. Ook als ik een weg insla in mijn leven die de geest tegenstaat. En dan nog iets. Voortgang in de kennis. Wat betekent dat? Sommige mensen denken dat je dan gaat hamsteren. Je gaat geestelijke ervaringen sparen. Dominee, ik heb goed gekerkt. Ik weet het nog. 2003, die preek. En 2010, die preek. En die preek. Ja, het is geweldig als de Heer zo tot je spreekt. En je dat emotioneel ook zo beleeft en meemaakt. Maar daarmee ben je er niet. Dat is niet de Bijbelse lijn. Weet u wat Asaf doet? Asaf denkt ook terug aan het verleden. En hij herdenkt de trouw voorheen aan hem betoond. Gods daden in het verleden. Die hamstert hij niet. Maar die geven hem moed voor het heden. Dan zegt hij, ja maar God is dezelfde. Hij is niet veranderd. En Heere, bewijs ook nu dat u die God bent die toen en daar uithielp. Op was in de kennis en de genade. Dus niet zelf voldaan allerlei geestelijke ervaringen sparen. Maar meer en meer door de leiding van God in het leven heen ervaren. Hoe meer je weet, hoe minder je weet. Alle zelfvoldaanheid gaat eraf. Je wordt een bedelaar aan de rijke genade troon van God. Kent u Jezus? Open je daarom je woord, je Bijbel, het woord. En is dat de reden dat je in gebed gaat? Niet puur traditie, maar omdat het middel is waardoor de geest in je hart werkt. En ben je daarom in de kerk? En is dat de reden dat je elkaar opzoekt als mede-pelgrims en met elkaar spreekt over het leven, met hem. Kent u Jezus? Alles overtreffend, relationeel, onverzadigbaar. En tot slot, het verandert je. Mooi is dat als je dat meemaakt. Als er echtparen zijn die na 30 jaar zeggen: dominee, ik ben niet meer de man die ik 30 jaar geleden was. Of ik ben niet meer de vrouw die ik 30 jaar geleden was. Hoezo dan? Nou, deze relatie heeft mij zo veranderd. Het haalt het beste in mij naar boven. Als je nou alleen bent en niet tot een huwelijk gekomen bent of nog niet gekomen bent en je dat misschien wel pijnlijk vindt om te horen, je zou het ook op een vriendschap kunnen betrekken. Misschien heb je wel vrienden als alleengaande vriendinnen, waarvan geldt dat ze je opscherpen en door die vriendschap word je een ander mens. Nou, als dat al tussen mensen zo gaat, laat staan, zegt Paulus, als het gaat om de kennis van Jezus. Opdat ik hem kende en de kracht van zijn opstanding, van zijn opstanding. Paulus verwijst dus naar de opstandingskracht waarmee Christus uit de doden is opgewekt. Ja? Opgewekt tot, dat moet u erbij zeggen, een nieuw leven. Tot heerlijkheid van de Vader. Opstanding van Christus is niet alleen de bezegeling van Goede Vrijdag, maar het is ook de doorgang naar de triomf, de hemelvaart. Romeinen 6 vers 4. We zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader. Wij ook met hem opgewekt zouden worden en in een nieuw leven zouden wandelen. Daar bidt Paulus om. Een nieuw godzalig leven, waarin hij zijn oude natuur doodt en met hem, met Christus, leeft. En nog een keer Paulus, Romeinen 8 vers 11. Als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Waar Paulus dus om bidt, gemeente, is de doorwerking van de Heilige Geest die tot uiting komt in het opstandingsleven van een christen. Wat is dat opstandingsleven? Dat ik veranderd word. Dat ik ga lijken op hem. Jezus Christus. We zeggen wel eens, als je lang met iemand omgaat, dan ga je op hem lijken. Hoe meer je met iemand omgaat, hoe meer je vertrouwd raakt met iemand. Pas hoorde ik het nog. Iemand wees naar twee oude mensen. Zie je dat? Zie je dat? Die twee oude mensen zijn op elkaar gaan lijken. Ja, of het zo is, ik kan me niet beoordelen, maar dat schijnt vaker voor te komen. Je had op elkaar lijken. Je hebt zoveel gemeen op het laatst. Een christen gaat lijken op Christus. Heel mooi verwoord Paulus dat in Efeze 5. Als hij zegt: ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En dan komt het. Wandel dan nauwgezet als wijzen. Koop de tijd uit. Wees verstandig. Wees niet losbandig. Dat volgt allemaal op die roep: ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Is dat dan het leven waarin wij een tegenprestatie gaan doen? Dan hebt u er niets van begrepen. Het gaat hier om het geestelijk geheim van het leven uit Christus. In mijzelf niets, maar levend van de volheid van zijn genade. Waardoor mijn denken veranderd wordt, waardoor mijn gevoelsleven veranderd wordt, waardoor mijn wil vernieuwd wordt. Dat wij ons leven, onze gedachten, onze woorden, onze werken zo inrichten dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geprezen worden. Dat gaat er gebeuren als Jezus Christus zijn stempel zet door zijn geest op je leven. Kent u Jezus? Ik eindig met het getuigenis van een man die ja kon zeggen. Door genade ben ik een kind van God. En hij zei: ik ben niet wat ik zou moeten zijn. Ik ben niet wie ik wil zijn. Ik ben niet wie ik hoop te worden. Maar toch, ik ben niet meer wie ik was. En door Gods genade ben ik die ik ben. Amen. Laten wij samen zingen uit het gebed des Heren. Het gebed des Heren, het tweede en derde vers, waar het ook gaat om het geestelijk verlangen dat de beeltenis van God in ons leven naar voren komt. Het gebed des Heren, vers 2 en 3. Laten wij samen danken. Heren, we zien uit naar die dag dat de aarde vol zal zijn van de kennis van U. Vervuld met uw vrees. Wat geen angst zal zijn, maar een diepe, intense band van de koning met zijn koningskinderen. Rondom de troon, voor eeuwig regerend op de nieuwe aarde. En wat u dan in heerlijkheid zult laten komen, vindt nu al plaats in de concrete bekering en doorgaande vernieuwing van zondaren. Heren, als dat al niet anders is dan een opstanding uit de dood, wat zal dan straks die nieuwe aarde te bieden hebben, waarop alleen maar gerechtigheid woont, alle ongerechtigheid en alle gevolgen van de zonde verleden tijd zijn. Heren, doe ons heen leven naar die toekomst. Levend uit Christus en bedien ons, o Geest van Christus, uit uw volheid. Zodat wij het zeggen met Johannes. Hij groeit, ik word minder en het gaat vanzelf. We hoeven onszelf niet meer ootmoedig voor te doen, want we zijn het. En we hoeven onszelf niet vroom voor te doen, want we zijn het. Omdat u in ons het nieuwe leven uitwerkt. Zegen zo, heren, al uw kinderen die vandaag weer naar huis gaan. En geef dat uw woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zal zijn. Gedenk de hele gemeente. Wilt u haar bewaren bij uw woord. Zegen ons in het naar huis gaan, in het overdenken van uw woord, in het bespreken van het gehoorde. En breng ons vanmiddag weer samen onder een geopende hemel, bij een geopende Bijbel. En laten de geopende harten zijn om dat woord te ontvangen. Hoor ons in de dank voor wat u gaf, uit pure genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 71, vers 10 en 11. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, schoon ik de reeks die schatten kan tellen nog bevatten. Dat geeft ook iets weer van het oneindige in de kennis van God. En ook vers 11, ik zal blijmoedig henen treden. Psalm 71, vers 10 en 11. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.